Licht en duisternis. Twee kernbegrippen. Wanneer we het woord tot ons nemen en onze Heer leren kennen, dan blijkt dat dat licht tot ons komt en dat het in vele kleuren komt. Dat is prachtig. Dan ga je plaatjes zien. Maar om een beetje bij de analogie van Jeroen te blijven, wil ik met jullie ook over licht en duisternis spreken, maar dan aan de hand van de Romeinenbrief. We gaan naar Romeinen hoofdstuk 3. Een zeer elementaire brief. En licht bestaat uit zeer elementaire deeltjes. Ik lees gewoon een aantal versen. We beginnen bij vers 1 van Romeinen hoofdstuk 3. En daar staat: welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Vele, in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zou hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre. Anderszins, hoe zou God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen, welke verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf en met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. En daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Nou ja, tot zover nu maar even. En het eindigt niet heel fijn, maar het is wel de realiteit. Er staat: door de wet is kennis der zonde. Door de wet leer je wie je van nature bent. En ja, dat is geen positieve boodschap voor de mens. En dit staat redelijk aan het begin nog van die o zo bekende Romeinenbrief. De brief van Paulus aan de Romeinen. De gelovigen te Rome. En wanneer Paulus deze brief begint te schrijven, dan introduceert hij zichzelf als een apostel, een geroepen apostel. En niet zomaar iemand, maar afgezonderd tot het evangelie van God, namelijk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heer, staat er. Jezus Christus, onze Heer, in vers 4. Paulus is afgezonderd om het evangelie te prediken. Maar dit is niet het evangelie dat bekend staat in onze dagen als de boodschap tot redding van zondaars. Het evangelie wat buiten op een aardappelkistje of sinaasappelkistje op de markt gepredikt wordt, om mensen uit die duistere wereld te trekken tot zijn wonderbaar licht. Nee, waar Paulus het over heeft is dat hij afgezonderd is om het evangelie van God te prediken aan gelovigen. En dat is veel meer. Dat is het evangelie waarvan hij zegt dat het kracht Gods is, in Romeinen 1 vers 16, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat woordje kracht Gods, dat is niet zomaar een kracht om iemand uit de wereld te trekken tot het kindschap Maar dat is het hele proces van het worden van een kind van God tot een volwassen zoon van God. Ja, en hoe gaat dat? Je zou kunnen zeggen dat gaat door de werking van licht. Maar in de praktijk gaat dat door de werking van het woord. Want inderdaad, de zoon die spreekt. En als hij spreekt, dan komt zijn woord tot ons en dat is licht. Dat verlicht ons namelijk. En daardoor groeien wij op. Maar het woord is ook kracht. Het werkt. En het werkt tot in de zaligheid. Het doet ons opgroeien. Het werkt uit in onze levens. Het verandert ons van een oude schepping naar een nieuwe schepping. In al zijn glorie. Dat zijn woorden van de Romeinenbrief zelf. En dat is het evangelie dat Paulus bekend maakt. Maar er is ook een keerzijde inderdaad aan het evangelie, want alles in deze wereld heeft een keerzijde. Het is grappig dat Jeroen Egypte aanhaalde, want als ik aan Egypte denk, dan denk ik altijd aan dualisme. Alles wordt daar ook dubbel geteld in Egypte. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de geschiedenis van Jozef, dan is alles dubbel. Twee keer zoveel in ieder geval als in Canaan. Daar staat een verhouding van 2:1. En in onze wereld leven we in een wereld waarin dualisme heerst. Zwart-wit, plus-min, licht en duisternis, enzovoorts. Leven en dood. En inderdaad, waar je het een kent, leer je het ander vervolgens herkennen. Dat is nou eenmaal hoe het werkt. En dat geeft ons ook een bepaalde kennis waarmee we kunnen handelen vervolgens. Sommige mensen slaan er iets in door, die worden heel zwart-wit. Soms werkt het, maar niet altijd. Er is wel eens iemand die dan zegt, er is ook grijs. Desalniettemin, als ik aan Egypte denk, dan denk ik aan het dualisme. Licht en duisternis. Maar de keerzijde van het evangelie, van dat licht wat God aan de hand van de apostel Paulus, via de mond van de apostel Paulus, brengt tot deze Romeinen, is dat er duisternis heerst. En dat is de keerzijde die vanaf Romeinen 1 vers 18 naar voren wordt gebracht. Want die wereld is inderdaad in duisternis. En of de wereld dat nou wil of niet, dat doet er even niet toe. Het feit is dat het zo is. De wereld is in duisternis. De wereld is dood, zou je ook kunnen zeggen. En wat heeft de wereld dus nodig? Licht. Leven. Nou ja, en in het algemeen kiest de wereld er inderdaad bewust voor om in die duisternis te wandelen. Opdat hun werken niet openbaar worden enzovoorts. Opdat zij niet weten met wie zij uiteindelijk te maken hebben. Opdat zij door kunnen gaan met de praktijken waarin zij overgegeven zijn. Zoals Romeinen 1, vers 24, vers 26 en vers 28 zo duidelijk naar voren brengt. En dat is ook het evangelie, namelijk dat waar men de boodschap van het licht afwijst, dat men nee zegt tegen dat licht, dat men de ogen afsluit voor dat licht, dan verkiest men dus de duisternis en dat is ook naar het woord van God, de uitwerking daarvan. Dat heet dan de werking inderdaad van de duisternis of de werking van de dood of de werking van de zonde die doorwerkt. Maar we zouden deel krijgen aan het evangelie. En Paulus legt op zeer systematische wijze vervolgens uit dat heel de mensheid in duisternis verkeert. Zelfs dat volk wat in het Oude Testament apart genomen werd, via Abraham al, apart genomen werd, geroepen werd uit de wereld, om vervolgens te zijn tot licht in de wereld. Het volk Israël. Nou ja, hier in de praktijk van de Romeinen hebben we alleen nog te maken met het Joodse volk, want de rest was al veel eerder vertrokken. En dus wordt dat Joodse volk hier als voorbeeld naar voren gebracht in Romeinen 2. Van zij zouden lichten moeten zijn en zij zouden zelfs de blinden in de wereld moeten leiden, maar dat hebben zij niet gedaan. En zo blijkt dat zowel de Jood als de Heiden, de Jood als de Griek, dat die in duisternis zijn. Het maakt niet uit wie je bent, wat je afkomst is, wat je roeping is, de positie is, duisternis. En dan komt de apostel vervolgens in Romeinen 3 terecht. Van hoe zit het dan met dat Joodse volk? Want kijk, de mens, dat begrijpen we, dat hij in duisternis is en dat hij leven nodig heeft. Maar dat Joodse volk wat geroepen is, wat is dan hun voordeel, staat er in Romeinen 3 vers 1. Als het ertoe leidt dat ze toch nog steeds verdoemelijk zijn. Dat zij nog steeds een boodschap van leven nodig hebben. Wat is dan hun voordeel geweest? Wat is het nut dan van de besnijdenis? Dat kun je je überhaupt afvragen, toch? Nou, Paulus zegt in vers 2, er zijn vele voordelen. Vele in alle manieren. Er zijn veel aspecten. Het is een kleurrijk spectrum. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Zij hadden licht ontvangen. Zij konden daardoor weten wie zij waren. Zij konden daardoor weten welk werk de Schepper deed. Zij konden weten waarheen zij onderweg waren. Dat was hun voordeel. Het probleem is alleen dat zij dat voordeel niet hebben gebruikt. Dat zij daarin niet staande zijn gebleven. Dat zij daarin niet gewandeld hebben. Maar dat was hun voordeel. Maar Paulus gaat dan verder, want hij werkt toe naar een bepaalde redenering die hij wil uitleggen vervolgens in Romeinen 3. Er staat dan wat, want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen. En dat is een heel belangrijk vers hier. Er wordt hier gesproken over enerzijds de ongelovigheid van het Joodse volk. Nou ja, ik noem het volk Israël, maar in de specifiek het Joodse volk hier in de Romeinenbrief. Maar zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? En wat is dat dan? Want wat is het geloof van God? Nou, u hebt vast wel een keer gehoord dat geloof in de Bijbel, dat vaak synoniem is met trouw. En ik begrijp niet waarom dat hier niet zo vertaald is, maar... Eigenlijk is het gewoon een vol synoniem. Ik wil eigenlijk eventjes laten zien. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 1, daar vinden we een woord. 1 Korinthe 1, vers 9. En dat is precies hetzelfde woord in het Grieks als wat hier in Romeinen 3 wordt gebruikt. In de inleiding van de brief van Paulus aan de Korintiërs. Daar wordt de positie van de Korintiërs uiteengezet. Dat zij gezegend zijn. En dat God een werk aan ze doet... In vers 8, dat hij zal bevestigen tot het einde toe om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, staat er dan. Maar daar staat gewoon, God is gelovig. Dat is gewoon hetzelfde woord. Alleen hier staat dan getrouw. En dat is wat het is. Geloof in de Bijbel is trouw. En elke keer als je het woordje getrouw ziet, laat ik nog één voorbeeld noemen, 1 Korinthe 10... Vers 13. We zijn toch in de buurt. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw. God is gelovig, staat er eigenlijk. Dat is gewoon afgeleid van pisteo, het woord voor geloof. God is getrouw. Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. En in de context van dit vers is het zeer logisch om het woord getrouw te gebruiken. God is trouw aan zijn belofte, hij zal ervoor zorgen dat wij niet bovenmate verzocht zullen worden als gelovigen. En dat is iets waar je op kunt bouwen. Maar dat heeft te maken met het geloof, met de trouw van God aan zijn eigen woord, aan zijn eigen belofte, aan hetgeen hij gezegd heeft te zullen doen. Dat is het geloof van God dus. En als ik dan terugga naar Romeinen 3, vers 3, en dan staat er, wat is het dan, al zijn sommigen ongelovig geweest, al zijn dus sommigen ontrouw geweest in hun bediening, in het voordeel waarin zij gezet waren, in de voordelige toestand, namelijk in het licht. Filippen, ja, nu zit ik erin. He? Krom en... Nou ja. Maar wat is het dan, al zijn sommigen ontrouw geweest, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? En de vraag is dus niet, wat is het geloof van God, maar de trouw waaraan? De trouw van God teniet doen. Nou, en dan zegt Paulus, dat zij verre. Dat zij verre. God blijft getrouw. God is licht, God blijft licht. God wijzigt zijn plannen niet. Want God zij waarachtig. En elke keer als we over licht lezen in verband met de Heer Jezus Christus of God, dan wordt dat in verband gebracht met de waarheid. Hij is het waarachtige licht. Het werkelijke licht. Het licht wat ieder mens verlicht. Het licht wat wij niet zomaar kunnen aanschouwen. Het waarachtige licht, het licht dat blijft, het licht dat de schriften opent. Het licht wat het woord is uiteindelijk. God is het licht. En hij blijft dus trouw aan zijn belofte. Maar dat is wel een probleem. Want ik kom hier in een redenering terecht via de apostel Paulus. Dat wat erop neerkomt is, God heeft zijn volk geroepen. In overeenstemming met zijn woord, met zijn plannen, met zijn beloften. En vervolgens blijkt dat volk er niet trouw in te zijn. Wat doet dat dan met de plannen van God? Is dat dan in overeenstemming met die plannen? Moet God zijn plannen dan vervolgens wijzigen? Ja, en dat is een dilemma. Want wat zegt dat over God als hij een volk roept wat vervolgens niet trouw is aan hetgene waarin zij gesteld zijn? Nou, en met betrekking tot het Joodse volk, hij zegt hij dan, nou dat zij verre. God blijft trouw aan zijn woord. God is waarachtig. Maar alle mens is leugenachtig. En hij gaat daar vervolgens pas in Romeinen 11 op verder. En om te begrijpen waarom hij in Romeinen 11 daar op verder gaat, laten we het eerst even lezen. Want als er dat zij verre staat, dan gaat het vaak over het volk Israël in relatie tot het plan van God in onze dagen. Het zag er niet naar uit dat het op een bepaalde manier zou ontwikkelen. Maar God is nog steeds trouw aan zijn woord. God is nog steeds trouw aan zijn belofte en hij heeft zijn plannen niet gewijzigd. Nou, er staat in Romeinen 11 vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Heeft God zijn plannen gewijzigd? Want het Joodse volk was ongelovig en de rest van Israël ook trouwens. Ze waren geroepen, ze waren in een bediening gesteld, maar ontrouw. Heeft God nu zijn plannen gewijzigd en zijn volk verstoten? Dat zij verre, staat er dan weer. Want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad van Abraham en van de stam Benjamin. Ik toon aan hier dat ik uit Israël ben en dus God heeft zijn plannen niet gewijzigd. Hij werkt alleen nu via mij. Nou ja, hij noemt zichzelf eigenlijk een heel volk. Maar dat is niet mijn onderwerp nu. Er staat in ieder geval in vers 2, God heeft zijn volk niet verstoten. Dus hij heeft zijn plannen niet gewijzigd en God is dus waarachtig en te vertrouwen. Hij is betrouwenswaardig, wij kunnen op hem vertrouwen. Want hetwelk hij tevoren gekend heeft, dat volk heeft hij niet verstoten. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia enzovoorts, hoe hij God aanspreekt tegen Israël. Zeggen de heren, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt dan tot hem het goddelijk antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden, niet naar de verkiezing der wet, maar naar de verkiezing der genade. Nou ja, hier ontwikkelt de apostel vervolgens de lijn met betrekking tot Israël en hoe het in onze dagen verder gaat. En dan blijkt dat er een gelovig overblijfsel in Israël is waarmee God verder gaat. En dat is geen plan B, dat is ook geen plan C, dat is gewoon nog het originele plan van God dat verborgen was in de oudtestamentische schriften. En dat vereiste alleen dat het volk Israël ergens in het verleden opgesplitst werd. Dat er een bepaalde verdeling kwam. Zoals Jacob ooit zijn familie opdeelde in een voorhoede en een achterhoede. En op het moment dat er iets met de voorhoede zou gebeuren, had hij altijd nog de achterhoede waarmee hij verder kon. Ik hoop dat die geschiedenis bekend is. Dat is bij de ontmoeting met Esau. Nou, zoiets is het. God heeft juist een plan wat hij uitwerkt. Hij is juist trouw aan zijn woord. Alleen voor ons ziet het er niet zo uit. En de wereld schopt er vervolgens tegenaan en zegt dan van, nou ja, kijk eens wat er van terecht gekomen is. Maar dat is makkelijk roepen in de duisternis. Want dan kun je wild om je heen slaan. Je ziet toch niet wat er gebeurt. Je ziet het effect van je handelingen niet. Roep maar wat. Maar God is juist getrouw. En Paulus zet uiteen dat in overeenstemming met het evangelie dat hij niet bedekt, dat hij ook zijn werk met het volk Israël gewoon voortzet. En om te begrijpen dus, misschien moet ik dat eventjes uitleggen, dat hij in Romeinen 11 verder gaat. Die brief die staat in een bepaalde structuur. Ja, en je hoort daar verder weinig over, maar je zou moeten begrijpen dat Romeinen 3 en Romeinen 4 overeenkomen met Romeinen 9 tot en met 11. Romeinen 1 Romeinen 1 komt overeen met Romeinen 13 tot 16, Romeinen 2 met Romeinen 12. En als je goed leest, dan kom je in Romeinen 5 uiteindelijk. En dan gaat het over de positie in de genade en de geest die uitgestort is. En de liefde Gods. En dat komt overeen met Romeinen 8. Nou, en daar, Romeinen 5, het tweede gedeelte, daar vinden we de positie van Adam ten opzichte van de positie van Christus. En dat wordt in Romeinen 6 en 7 vervolgens nader uitgewerkt en toegepast op ons. En dan blijkt dat wij niet meer onder de zonde zijn, maar in de gerechtigheid, in Christus dus. En dat we niet meer onder het oude verbond zijn, maar onder het nieuwe verbond zijn. Romeinen 7. Er zit een prachtige structuur dus in. Nou, en dit gedeelte komt overeen met Romeinen 9 tot 11. En als je dus wilt begrijpen waar het hier over gaat, dan moet je Romeinen 9 tot en met 11 erbij pakken. En dan blijkt dus dat de Heer een werk doet in onze dagen. En dat de gemeente dus niet zomaar tot stand gekomen is, als een plan B, maar dat dat voortbouwt op de belofte die God heeft gedaan met betrekking tot Israël in het verleden. God is trouw, God is waarachtig, maar alle mens is leugenachtig. En dan wordt er een citaat gegeven: opdat gij gerechtvaardigd wordt, vers 4, in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Want God overwint wanneer hij oordeelt. Want hij is licht en hij zal een rechtvaardig oordeel voortbrengen. Maar dan werpt Paulus het dilemma op. Namelijk indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt. Dus als het Joodse volk geroepen is, als het volk Israël geroepen is, als geheel, wat tot eer van God zou zijn, maar tot oneer was, maar desalniettemin geroepen werd door God zelf, en als de mens gemaakt is uit deze aarde, geformeerd is uit het stof der aarde, hoe kan het dan dat God rechtvaardig is als hij ons oordeelt? Dat is toch op zijn minst merkwaardig. Toch? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Want dat is eigenlijk een legitieme vraag. Je kunt niet beter. Je bent geboren als zondaar. En dan veroordeelt God je. Dat is toch onrechtvaardig? Dan wordt het Joodse volk, nou ja, ik zeg elke keer het Joodse volk, maar het was het hele volk Israël, geroepen uit Egypte en zij krijgen de wet. Waarbij bij voorbaat al vast stond dat als zij die wet zouden krijgen, dat ze hem niet konden houden. Ik zeg altijd maar, Adam kreeg één gebod in de hof. Gij zult niet eten van die vrucht. Nou, en dat kon hij al niet houden. Laat staan dan als je de 10 krijgt. En nog veel meer. Allerlei voorschriften. Een juk. Dat zo zwaar is. Dat niemand dat kan dragen. Dan is dat toch bij voorbaat al kansloos. Dus dan is God toch onrechtvaardig als hij dat volk veroordeelt en terzijde schuift. Nou, idem voor de mens. Maar hij zegt, tussen haakjes dan, ik spreek naar de mens. Menselijkerwijs is dit een legitieme vraag. En hij stelt hem dus zelf ook, want hij wist, die vraag die zal komen. Zo'n God, die willen wij toch niet? Ja, dat is toch redelijk masochistisch. Of sadistisch. Ik spreek ook naar de mens. Maar Paulus zegt dan weer, dat zij verre. Dat zij verre. Zo zit de vork niet in de steel. Zo werkt het niet. Anderszins, hoe zou God de wereld oordelen? Kijk, daar is ook wat voor te zeggen. God moet toch een oordeel voortbrengen over deze wereld? God is degene die per definitie boven de schepping staat. Hoe zou het anders moeten gaan? anders hadden we ook geen vrijheid. Dus er zitten allerlei haken en ogen aan vast. Niemand wil hier met touwtjes vastgebonden worden en bewegen, toch? Je wil in ieder geval niet het gevoel hebben. Ik denk dat wij meer binnenkrijgen aan indoctrinatie dan wij vaak weten. Ik kreeg van de week een plaatje binnen op WhatsApp van school-tv. En dan de serie Dropje. Ik ben Dropje, ik ben geen jongen en geen meisje. Ik ben gewoon mezelf. Ja, het maakt mij persoonlijk allemaal niet zo heel veel uit. Maar zo krijg je de dingen binnen, toch? Terwijl de Bijbel vrij zwart-wit is als het gaat om de verhouding man-vrouw. Omdat dat raakt aan de kerngrootheden, schepper, schepping. Mannelijk en vrouwelijk. Hoe de schepping zich zou gedragen ten opzichte van de schepper. Dat is waar het werkelijk om gaat. Niet om die randzaken, die lagere afbeeldingen. Het gaat om de schepper versus de schepping. Ja, en die verhouding is weg. De schepper is weggeredeneerd uit de schepping. En vervolgens houden we de schepping over. Dat is Romeinen 1 trouwens. Hè? Tweede gedeelte. Maar goed, God zou dus oordeel brengen over de wereld. Maar is dat dan niet onrechtvaardig? En dan staat er in vers 7, want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid. Dus als ik onrechtvaardig ben, omdat ik zo geroepen ben, dan verheerlijk ik God daarmee. Want dan demonstreer ik alleen maar dat hij rechtvaardig is. Dan is het toch onrechtvaardig als ik daar straf voor krijg. Wat word ik dus nog als een zondaar geoordeeld? Want dat is wat de wet doet. Ja, dilemma. En zeggen wij, niet liever gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen. Want die stemmen gaan dan ook op. Als wij niet beter kunnen, als we daarmee juist de gerechtigheid en de waarheid Gods bevestigen, laat ons dan flink zondigen. Wij demonstreren daarmee dat God rechtvaardig is. Het goede komt er dan uit voort. Nou ja. En van die gedachte neemt Paulus dan afstand en hij zegt welke verdoemenis rechtvaardig is juist. Want de bedoeling is niet dat wij in deze gedachte wegkwijnen en onszelf dus in duisternis voor de gek gaan houden. We zouden tot het licht komen. En dan blijkt dat God trouw is aan zijn woord, dat hij zijn plannen uitwerkt en dat beide waar zijn. Namelijk dat hij een rechtvaardig oordeel brengt over de wereld die in zonde gevallen is door de wet. Maar dat er aan de andere kant een rechtvaardig oordeel, namelijk een rechtvaardige verlossing tot stand gekomen is buiten de wet om. En dat is waar hij in vers 21 op verder gaat. Nadat hij uiteengezet heeft dat de mens, zowel Jood als Heiden, zowel Israëliet als Griek, dat zij zondaars zijn en geoordeeld zullen worden. Dat sla ik dan maar even over. Dan komt hij vervolgens in vers 21 tot de oplossing van het dilemma. Is God onrechtvaardig? Helemaal niet. Hij veroordeelt de mens, maar hij geeft ook een oplossing. En dan staat er, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. En dat is het Griekse woordje choris, zonder de wet. Dat betekent dus, zoveel als een uitzondering, ergens buiten gesteld. Ja, dus de wet heeft er wel mee te maken, maar de wet is hier niet ingezonderd. Krachtig. Ja, de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Maar voor zover de wet ermee te maken heeft, staat er dan, getuigt de wet van die verlossing. Van de rechtvaardigheid Gods. Dus de oplossing is dat er rechtvaardigheid is buiten de wet om. En de wet getuigt vervolgens. En de profeten. Ja, en toen gingen we op zoek natuurlijk, hè, in de wet en de profeten, van hoe getuigt de wet daar dan van? En dan blijkt dat dat nog reuze lastig is. Want de wet zegt, doe dit en gij zult leven. En doe dat niet, want anders zult gij sterven. Dit heeft te maken met die diepere laag, met het spreken van God, met die duisternis waarin licht terecht kwam. De werkelijke verlossing, waar de wet werkelijk over spreekt. Maar dat was verborgen. Maar de wet getuigt er wel van. Op het moment dat we het weten, herkennen we het vervolgens ook. Want dan blijkt de wet te getuigen over de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, wat komt tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Dus aan de ene kant is de hele mensheid verdoemelijk. Aan de ene kant is de mensheid in duisternis. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden buiten de wet. En die rechtvaardigt een ieder die gelooft. Geloof. Trouw zijn. Maar niet trouw aan dat oude, trouw aan het nieuwe. Maar dat kunnen wij toch helemaal niet? Dat had het Joodse volk toch gedemonstreerd? Nou, en dat is de clue juist van dit hele stuk hier. Want het is niet ons geloof, onze trouw die centraal staat in onze rechtvaardiging. Er staat dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden is door het geloof van Jezus Christus. En dat is nieuw. Het geloof van Jezus Christus. Er is iemand die wel trouw kon zijn. Waar de mens faalde, waar het volk Israël faalde en het Joodse volk specifiek faalde, blijkt dat de rechtvaardigheid Gods op een andere manier, namelijk buiten de wet, om tot stand gekomen is door het geloof van Jezus Christus. Doordat er iemand is die wel trouw is. Doordat er iemand is die wel puur licht schijnt. En daar is alles om te doen. Want dat is de basis van het evangelie. Niet onze trouw, maar de trouw van de Heer Jezus Christus. En ik zeg het er maar gelijk bij. Dit is iets wat volledig wegvertaald is in nieuwere vertalingen. Ik weet niet of er iemand is met een andere Bijbelvertaling dan de Statenvertaling of de King James Version. Maar de kans is groot dat je dan leest de rechtvaardigheid Gods door het geloof in Jezus Christus. En dan zul je zeggen, ja, nou, wat maakt dat nou uit? Dat is één woord. Eén woordje kunnen we wel veranderen. Maar dit is de basis van het evangelie. En ik zal gelijk vertellen waarom ik denk dat het woordje van veranderd is in. Omdat er een gedachte wijdverspreid is dat als hier staat het geloof van Jezus Christus, dan neemt dat alle verantwoordelijkheid weg bij de mens. En wordt iedereen zalig. Alverzoening. En dat kan natuurlijk niet. Daar geloof ik niet in. Dat is dus ook niet waar ik naartoe wil. Laat ik even duidelijk zijn. Ja, nee, dan knippen we. Nee, laat maar staan. Nee, maar die gedachte zou kunnen ontstaan als er staat het geloof van Jezus Christus. Rechtvaardig door het geloof van hem. Nou, bedankt. Toch? Ik geloof niet, maar toch bedankt. Nou, mensen zijn daar zo bang voor dat ze het van veranderd hebben in. Alle verantwoordelijkheid weer bij de mens. Toch? Want als jij niet gelooft, ben je niet rechtvaardig. Maar de oplossing is eenvoudig. Want waar hij een gelovig is, waar hij trouw is aan dat licht dat tot stand gekomen is, dat vanuit de duisternis nu schijnt, is er voor ons vervolgens redding. Is er voor ons vervolgens leven. Is er voor ons vervolgens ook licht. Licht dat afstraalt van hem op ons. En als hij geen gelovige was, als hij niet trouw was, was er vervolgens voor ons niets te halen. En dat is de juiste volgorde. Hij was eerst een gelovige. Hij is trouw in de bediening waarin hij gesteld is. Zodat er vervolgens voor ons ook leven is. En dat is werkelijk evangelie. Want dat is de vervulling van God spreken. Dat niet in de eerste plaats gaat over ons, maar over zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, onze Heer, Romeinen 1, vers 1 tot 4, het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het gaat om hem, de belofte aangaande Christus en zijn geloof. En vervolgens komt dat geloof tot allen, vers 22, want de zon gaat op over allen. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar het komt over alle die geloven. Er is geen onderscheid. Want alleen gelovigen krijgen vervolgens deel aan dat aan die rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus. En dat is de crux van het hele verhaal. Het gaat om zijn geloof. En dan wil ik nog iets zeggen. Nou, er staat in vers 22 de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Maar dat woordje door het geloof, dat is het Griekse woordje dia. Ja, dia. Dat is heel makkelijk, dia, zoals een dia. Daar kun je doorheen kijken. Nou, dat is precies wat het is. Dia gevolgd door een tweede naamval, een genitief. Dat betekent niet zozeer door als een oorzaak. Hè, door hem. Door hem zit ik hier. Zoiets. Nee, door in de zin van, voor zover er rechtvaardigheid is, gaat dat door hem heen. Er is geen andere naam gegeven door welke wij zalig moeten. Je moet door hem heen, door die deur. En dat plaatst het geloof van de Heer Jezus Christus vanuit het verleden, de daad die leidde tot het kruis enzovoorts, de passion. Dat plaatst alles vanuit het verleden in het heden. Voor zover er nu rechtvaardiging is, voor zover er nu leven is, voor zover er nu licht is, is dat door zijn trouw nu, wie hij nu is. En dat is de kern van de Bijbelse boodschap, namelijk dat hij de bron van het nieuwe leven is en dat leven in stand houdt vervolgens. En zonder dat het hier met woorden staat, wijst dus alles naar de positie van Christus nu als hoge priester van het nieuwe verbond. Als degene die dat nieuwe leven in stand houdt. Daar wijst dit naar. En dat wordt gekenmerkt door zijn trouw, door zijn geloof. En aan die rechtvaardigheid hebben wij vervolgens deel wanneer wij ons aan hem overgeven. Wanneer wij dus in geloof, in vertrouwen tot hem naderen. En meer is het niet. En dat is de enige actie die van ons verwacht wordt. Tot hem naderen. Naar hem toe gaan. En dan doet hij vervolgens het werk. Dan rechtvaardigt hij ons. Dan reinigt hij ons. Enzovoorts. En er is geen onderscheid, staat er. Maakt niet uit wie je bent, wat je achtergrond is, of je het goed voor elkaar hebt of niet. Geloof, dat is de norm. En dan zeggen anderen weer, ja, geloven, dat kan ik niet. Ik ben zo intelligent. Dit kan ik niet geloven. Maar het probleem is, dit is geen intelligentietest, dit is geen puzzel. Dit is niet iets waar je intellectueel aan moet schaven. Dit heeft te maken met een stap zetten. Zoals een kind, wat geroepen wordt, gewoon komt. Dat heeft niks te maken met gevoel. Dat heeft niks te maken met bepaalde zintuigen. Dat heeft te maken met, God heeft gesproken, geloof je dat? Neem je dat aan? Ja, ik vertrouw erop. Het ziet er misschien niet zo uit. Ja, daar kunnen we het dan verder over hebben. En dat is het grappige juist, hè. Kinderen, die geloven per definitie. Pas later, hè, dan leren ze kritisch denken. Dan moeten ze zelfstandig leren nadenken. En dat is op zich goed. Ik bedoel, je moet je eigen keuzes maken. Je moet zelf beslissingen maken. Je moet door de puberteit heen. Maar in de praktijk blijkt dan dat men niks meer aanneemt. Dat men juist ongelovig wordt juist. Ten opzichte van de ouders. Ik ga het anders doen. Nou, geloven betekent gewoon dat we luisteren naar wat er gezegd wordt. Ik zei het gisteren nog tegen mijn dochter van 4. Ze is er nu niet bij, dus dat kan ik zo zeggen. Je hebt oortjes om te horen. Maar de bedoeling is dat je leert luisteren. Want je kunt wel horen wat er gezegd wordt, maar luister je ook? Komt het binnen? En dat is de vraag. Nou, en dat is geloven. Dat we luisteren naar het woord dat de Heer spreekt. En dat we daarop reageren dus. Dat is geloven. En daarin is geen onderscheid. Dat is dus ook niet moeilijk. Nee, dat vereist onderwerping. Dat vereist een gebogen nek. De nek trouwens in de Bijbel, dat wordt vaak als een teken van ongeloof. Een starre nek. Dat is dat je niet kan buigen. Maar dat hoofd moet buigen, dat moet zich onderwerpen aan een hoger woord, aan iets wat hoger is. Nou, ja, een giraf, ja. Maar er is geen onderscheid, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet, helemaal gratis en voor niets, gerechtvaardigd uit zijn genade. En onthoud, genade, dat heeft altijd te maken met het evangelie of in andere taal met het nieuwe verbond of met de hoge priester van het nieuwe verbond. Als de hoge priester iets doet, is dat per definitie genade verlenen. En dat is door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus iemand die nog dacht dat dit naar alverzoening wees, in Christus Jezus. Daar is de verzoening. Daar is de verlossing. In Christus Jezus. In het licht dus. Niet ergens in de duisternis. Nee, er is één naam door welke wij zalig moeten worden. En dat is in Christus Jezus. Niet in Adam, maar in Christus. En in hem zouden wij vervolgens komen of worden. Of wedergeboren worden. En Christus Jezus heeft God voorgesteld tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed. En daar komt ons geloof naar voren in vers 25. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening. Nou, haal dat een maar weg. Er is maar één verzoening en dat is in Christus Jezus. En die verzoening, ook dat wijst weer, via het Grieks, het wordt wat eentonig, maar dit wijst ook weer naar de positie die Christus inmiddels heeft als hoge priester van het nieuwe verbond. Want dat woordje verzoening, dat is het Griekse hilasterion. Dat komt nog één keer voor, namelijk in Hebreeën hoofdstuk 9. En daar wordt het gewoon vertaald met verzoendeksel. Maar als ik zeg verzoendeksel, dan zeg ik tegelijkertijd troon der genade. Want als de hoge priester iets verleent, is dat per definitie genade. Niet omdat wij iets verdiend hebben, niet omdat wij daarvoor gewerkt hebben, zodat we de wet kunnen laten werken. Nee, alles wat met de hoge priester te maken heeft, naar ons toe, vereist geloof. En wat hij doet is genade geven. Genade, zoals loon volgt op werken, in Romeinen 4 wordt dat uiteengezet, is genade eigenlijk het antwoord op geloof. Daar heb je niet voor gewerkt, nee, dat krijg je. Omdat je overgeeft aan iemand. Omdat je je lager acht dan degene die in staat is om jou iets te verlenen. Dat is ook wat bidden eigenlijk is. Dan onderwerp je je ook aan iemand die hoger is dan jij. Die in staat wordt geacht om jou aan te horen en vervolgens te helpen. En daarom, Hebreeën 4 vers 16, praat maar wat in het wilde weg. Maar Hebreeën 4 vers 16, daarom zouden wij naderen tot de troon der genade. Tot Christus, onze hoge priester, opdat wij vervolgens hulp zouden krijgen. In Christus. Maar als je nadert, dat is geloven. Want dan vertrouw je erop dat diegene waartoe jij nadert, dat die jou helpt. Nou, en zonder dat het hier wordt gezegd, wordt er dus wel degelijk over het nieuwe verbond in de Romeinenbrief gesproken. En prachtig vind ik dat, want vaak wordt er gezegd, ja, de Romeinenbrief, dat is het evangelie voor baby's. Dat is de basis. Maar als je eenmaal weet wie de Heer Jezus Christus is, nu, en dan ben je Efeze doorgegaan en Hebreeën, en je gaat weer terug, dan herken je het overal in. Dan blijkt dat het nooit anders geweest is. Nou, het gaat over wie hij nu is. Maar het is dus ook belangrijk om te weten dat dit in de eerste plaats spreekt tot gelovigen. Want natuurlijk, het is zo dat het evangelie een boodschap is aan heel de wereld. En ieder mag het weten. Er is redding, er is leven, er is verlossing. Maar het is juist de Romeinenbrief die uiteindelijk concludeert dat het evangelie bestemd is voor gelovigen. Dat God zijn doel heeft gezet op gelovigen. Want alleen zij zijn degene die daar vervolgens wat mee doen, die het aannemen. En daarom kan hier in Romeinen 3 gesproken worden over de hoge priester van het nieuwe verbond die de gelovigen rechtvaardigt. Niet de ongelovigen, nee, degene die tot hem nadert. Dus ja, het vereist altijd geloof. En God heeft de Heer Jezus Christus daarin centraal gesteld. Het is zijn trouw, het is zijn geloof wat daaraan ten grondslag ligt. Wat de basis is vervolgens voor ons leven. Als ik dan wat terugblader, Romeinen 1 vers 16 en 17, dan valt het ook gewoon op zijn plaats. Er staat, als Paulus zich introduceert, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Het evangelie is kracht voor degene die gelooft, die nadert, die in Christus dus is. En dan blijkt het ook te werken. Hoe vaak heb je meegemaakt dat je denkt, dit is zo mooi, dit wil ik delen met iemand. En dat die ander dan denkt, van ja, jij met je Bijbel. Het werkt niet, het is geen kracht. Terwijl het voor jou zo krachtig is. Het verandert je van binnenuit. Het enige verschil is geloof. Het woord moet gemengd worden met geloof, anders komt het niet tot groei. Maar als het tot groei komt, dan blijkt het een kracht te zijn die niet te stoppen is. En nou, dat is het evangelie. En Paulus openbaart het. Daar gaat in een bepaalde volgorde. Dat heeft ook met bedelingen te maken die verder uitgewerkt worden. Want het licht heeft vele kleuren. De hele regenboog wordt vervolgens behandeld. Maar er staat in vers 17. Want de rechtvaardigheid van God wordt in het evangelie in hetzelfde geopenbaard. Niet de onrechtvaardigheid van de mens. Ja, die wordt dan kenbaar. Als je het licht kent, dan herken je de duisternis. Maar de rechtvaardigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard. Uit geloof, ja nu weet je, wiens geloof? De rechtvaardigheid van God uit het geloof van Jezus Christus. En dat leidt er vervolgens toe dat bijvoorbeeld deze Romeinen tot geloof komen. Want de aanhef van deze brief is dat Paulus zich verblijdt over hoezeer deze Romeinen, deze heidense gelovigen, er is nog veel meer over te zeggen, hoe deze Romeinen tot geloof zijn gekomen en hoe dat in heel de wereld bekend is geworden. Nou, wij waren vorige week toevallig in Rome en een indrukwekkende stad moet ik zeggen. Maar wat ook opvalt is de enorme hoeveelheid aan afgoderij. Zelfs nu nog, als je alleen de restanten ziet van de tempels en de afgodsbeelden die er waren. Dan moet het een enorme boodschap ook geweest zijn in die wereld, toenmalige centrum van de wereld, dat die Romeinen tot geloof kwamen, die gelovigen. En dat ging over heel de wereld, dat verspreidde zich. Dat staat in vers 8 van Romeinen 1. Maar wat verspreidde zich? Hun geloof. Maar daarmee het geloof, de trouw van de Heer Jezus Christus, die trouw is aan zijn woord. Trouw is aan het woord dat hem gegeven is. En vervolgens werkt hij dat plan uit. En dat werkt uit eerst in de Jood en vervolgens ook in de Griek. Er zit een hele ontwikkeling in dat evangelie. Dat beperkt zich niet alleen maar tot ons, tot ons leven. Maar dat behelst het hele helsplan. Dat heeft te maken met volkeren, met de wereld zelf, met de schepping. En Christus, zijn trouw staat daarin centraal. Uit geloof tot geloof. Uit zijn geloof tot geloof van anderen. Het straalt vervolgens af. Nou, dan hebben we nog Romeinen 4 vers 3 en 24. Want Romeinen 4 vers 3 zegt, wat zegt de schrift? Wanneer Abraham aangehaald wordt. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is de eerste keer in het Oude Testament dat geloof voorkomt. Dat is bij Abraham. En dus is Abraham een voorbeeld van geloof. En dat werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Maar als je het leven van Abraham bekijkt, dan blader ik weer even terug naar Romeinen 1 vers 16. Als je het leven van Abraham bekijkt, dan was dat niet eenmalig. Dan werd zijn leven gekenmerkt door geloof. En als je goed oplet, werd er ook meer dan één keer een belofte aan hem gedaan. En elke keer was dat een reactie op zijn trouw, zijn geloof. En als ik dan lees in vers 17 van Romeinen 1, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, dan wordt er een citaat uit het Oude Testament aangehaald, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En vaak wordt het ook zo gelezen, niet uit de wet, maar uit geloof. Uit genade. Maar ik lees het liever als maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat is de bedoeling van Paulus hier. Niet dat het eenmalig is, dat je het aanneemt, het geloof. Het evangelie, het komt tot je. Nou, ik geloof, amen, ik ben gered. Laat ons verder gaan. De reclame is bijna voorbij. Nee, de rechtvaardige zou uit het geloof leven. En we weten nu uit wiens geloof. De rechtvaardige zou uit het geloof van Christus leven. Dat is de bedoeling. Dat is de boodschap van het evangelie die hij kwijt wil aan die Romeinen. En dat lukte aardig daar. Bij de Korintiërs had hij de grootste moeite mee. Die wilde niet uit de rechtvaardigheid Gods leven. We zouden eruit leven. En dat brengt het ook vervolgens uit het verleden naar het hier en nu. Want wij zouden nu ook elke dag dus uit het geloof leven. Jeroen haalt het nog aan. Dat wij vernieuwd zouden worden naar de inwendige mens van dag tot dag. Wat betekent dat? Dat we uit het geloof van Christus leven, uit zijn genade. Elke dag weer. Hij zou ons leven zijn. De rechtvaardige zou uit het geloof leven. Nou ja, Romeinen 4, vers 3 verwijst dan naar Paulus, naar Abraham, en hij leefde uit het geloof dus. Nou, in vers 24 en 25 staat het ook. Oké, in vers 22 wordt gezegd dat geloof tot rechtvaardigheid wordt gerekend. En dan staat er, nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, de rechtvaardigheid, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. Welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Nou, wij worden niet rechtvaardig gemaakt. In Christus zijn wij rechtvaardig. En hier vind je beide categorieën terug. Aan de ene kant wordt de mens geoordeeld door de wet, overgeleverd om de zonde. En is Christus dus ons tot zonde gemaakt. Maar aan de andere kant vinden we dat hij opgewekt is om onze rechtvaardiging. Het evangelie is voor gelovigen uiteindelijk. Voor degene die gerechtvaardigd willen worden en dus uit het geloof willen leven. Nu. Uit het geloof van Christus willen leven namelijk. Dat is ons geloof. Uit zijn geloof willen leven. Dat is zo centraal en zo elementair dat het zo onbekend is dat je daar bijna niet meer over kunt spreken buiten deze muren. Ik weet niet wat jullie ervaring daarmee is, maar waarin ik zelf ben opgegroeid, stond de mens centraal, stond ik centraal, moest ik van alles doen. Dat heette evangelisch, maar mijn geloof was zo belangrijk, dat daar van alles mee mis was vervolgens. En daar moest aan geschaafd aan worden. Het geloof, de trouw van de Heer Jezus Christus, als degene die gaf, waartoe wij slechts hoeven te naderen, dat stond helemaal niet centraal. En als ik dat dan zwart-wit bekijk, dan blijkt dat het eigenlijk achteraf gezien helemaal geen evangelie was. En begrijp me niet verkeerd, ik heb een goede tijd vroeger gehad. Ik ben blij dat ik veel dingen gezien heb. Maar ik ben ook blij dat ik heb mogen leren zien dat Christus degene is die centraal staat. En dat hij degene is die als borg en middelaar vervolgens geïntroduceerd wordt. En dat het dus niet meer van ons geloof afhangt. Voor zover het van ons afhangt is, ja, daar zijn we dan zelf bij. Laten wij ons gebruiken. God werkt een plan uit in de schepping. En de vraag is alleen maar, wil je daarbij betrokken worden? Dat mag. Nou ja, nader dan tot hem. Meer hoeven wij niet te doen. Want je kunt niks doen. Je bent niet tot iets goeds in staat. En alles wat je uit eigen kracht probeert, dat zal slechts leiden tot vijandschap. Dat zijn altijd die goede bedoelingen die leiden ertoe, die ertoe leiden dat er van alles stuk gaat en kapot gaat en dat het niet uitwerkt zoals het zou moeten. Want wij hebben dat overzicht helemaal niet. We zouden leren te leven uit zijn geloof, zijn trouw. En dus, vanaf Romeinen 5 vers 1, richt hij zich uitsluitend tot gelovigen en dan staat er, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Ja, wiens geloof? Uit het geloof van onze Heer Jezus Christus hebben vervolgens dus vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Want hij is onze vrede, staat er ergens anders. Hij staat centraal, overal en altijd. door welke, door hem, wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop de heerlijkheid Gods. Want geloven is niet iets wat je eenmaal doet in het verleden, maar waarin wij nu zouden vervolgens staan en dan blijkt dat we terechtkomen in de genade. Want geloven wordt gekoppeld aan genade en genade wordt gekoppeld aan toekomstverwachting. Want dan verwacht je iets van iemand. En verwachten is per definitie toekomstverwachting. Nou, en waar wij het van hem verwachten, zal hij ook vervolgens verschijnen. En dan verschijnt de heerlijkheid Gods waarin wij nu roemen. Ja, en waar je dus niet leeft uit genade, ja, wat verwacht je dan? Nou, dan verwacht je het van jezelf en daar komt niet veel van terecht. Ja, een schrikkelijk oordeel wordt er ergens anders gezegd. We zouden dus staan in die genade, in wat hij ons geeft. En heel zijn leven deelt hij vervolgens met ons. En dat is de positie die wij als gelovigen nu hebben, in Christus. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik wil ook nog wat andere brieven laten zien, want het is niet alleen de Romeinenbrief. Maar dan kom ik in de Efezebrief, om maar even Korinthe en Galaten over te slaan. In Efeze hoofdstuk 3. En in Efeze hoofdstuk 3 gaat het specifiek over de bedeling der genade. Die Paulus dan bekend maakt. Nou ja, er is heel veel over te zeggen. Maar ergens in dit hoofdstuk, in vers 12, zegt hij dan. Nou, in vers 11 dat God een plan gemaakt heeft in Christus Jezus. Dat werkt hij uit, namelijk in en door de Heer Jezus Christus. En in Christus, vers 12, hebben wij vervolgens de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. In sommige Bijbels zal staan aan hem, maar dat moet zijn van hem. Ja, geloof aan hem, dat is misschien, ik weet niet wat dat is, maar dat is een zetfout. De King James Version kun je er dan op naslaan, daar staat er gewoon van hem. Heel eenvoudig. Want er staat hier dat wij vrijmoedigheid hebben en de toegang met ons vertrouwen door zijn geloof. En los van waar het hier over gaat in dit hoofdstuk, want dat is vrij lastig om in een paar minuten uit te leggen, want het gaat hier over het heilige der heiligen. Het gaat hier over heel geestelijke dingen in dit hoofdstuk. Blijkt dat wij door zijn geloof toegang hebben en vrijmoedigheid om tot hem te naderen. Maar waar ben ik dan terecht? Dat is net als in de Hebreeënbrief, hè? Wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Of wij hebben nu die weg die begaanbaar is, die vers en levende weg, Hebreeën 10, waarop wij zouden wandelen. Maar dan naderen we toch tot hem. En we zouden dan niet achterblijven, we zouden onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten enzovoorts. Nee, we hebben de vrijmoedigheid en de toegang door zijn geloof. Door wie hij nu is, door wie hij... Door wat hij nu doet, en dat is de trouw van de hoge priester van het nieuwe verbond. Door zijn geloof hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. En daarom, vers 13, bid ik dat gij niet vertraagt, ja, in mijn verdrukkingen. Nee, niet vertraagt om in te gaan, ondanks zijn verdrukkingen, voor u. Het welk is uw heerlijkheid. Want dat leidt ertoe dat wij deel krijgen aan zijn genade, vervolgens toekomstverwachting krijgen en die heerlijkheid aan ons bewerkt krijgen. Romeinen 5 vers 1 en 2. Het is door zijn geloof. Nou ja, laten we dan ook nog maar even naar Hebreeën gaan. Want ik heb het al vaak aangehaald. Maar het is misschien wel leuk. Jeroen heeft het al gelezen. Maar ik ga eerst even naar Hebreeën 11. Daar staat... Hebreeën 11 vers 1, heel bekend vers. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Nou, dit wordt door velen gezien als een definitie van geloof, maar we zouden nu moeten weten waar dit over gaat. Want in de wereld is geloof helemaal geen vaste grond van dingen die men hoopt en helemaal al geen bewijs van zaken die men niet ziet. Ik denk als je dat zegt, geloof jij dat? Ja, ik geloof dat, maar waarom dan? Ja, geloof het. Dan kom je niet al te snugger over, zeg maar. Toch? En toch is dat wat hier staat. Het geloof nu is een vaste grond van dingen die men hoopt. En dingen die men hoopt, die liggen in de toekomst. Dus door geloof hebben wij een vaste grond waarop wij wandelen, waarop wij staan. En hebben wij een toekomstperspectief. Dat is iets wat in de wereld in het algemeen afwezig is. In de wereld is geloof zoiets als, ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. Dat is de meest positieve variant. Of ik koop een lot en ik hoop dat het lot mij goed gezind is. Zoiets, ik hoop het. Maar hier staat dat de dingen die men hoopt, dat die vaststaan. En er is maar één antwoord op dit vraagstuk mogelijk van hoe dat kan. En dan moet je gewoon doorlezen. Want er staat, door dit geloof hebben de ouden getuigenis bekomen. Want door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Kijk, en dat is gelijk de kern van de zaak. Want waar de wetenschap erop hamert dat de wereld op een bepaalde manier tot stand is gekomen, is het uiteindelijk geloof wat aan de basis ligt. En hier staat dat de wereld die wij nu kennen, de wereld die is toebereid, dat die niet door de zienlijke dingen tot stand is gekomen. We hadden het over iets uit niets en niets uit iets en al dat soort termen. Maar hier staat dat de wereld door het woord van God is toebereid. En dat is per definitie geestelijk, onzienlijk. Uit de mond van God. En de ouden hebben daarvan getuigd. Nou, als je die dingen optelt, dan blijkt dat het geloof alleen maar kan slaan op geloof, vertrouwen in het woord dat God gesproken heeft. En wat hij door de geschiedenis heen vervolgens bevestigt. Nou, en als je dat geloof hebt, dan kun je zeggen dat de dingen vaststaan. Dat het geloof een bewijs der zaken is en van dingen die men niet ziet. Want God is trouw aan zijn woord en dat woord van God, dat is waarheid en daar kun je vervolgens op bouwen. In de wereld werkt dat niet zo. Dan is alles onzeker. Ja, behalve de dood. Maar het woord van God, dat is vervolgens hetgene waardoor wij leren dat de dingen zo zijn, zoals ze zijn. En dan blijkt dat het voortkomt uit het spreken van God, uit de geestelijke dingen. We kunnen daarop vertrouwen dus. We kunnen daarop bouwen. En het geloof van Christus, de trouw van Christus, komt dus ook voort uit geloof in het woord van God. En ik zei al dat de eerste keer dat geloof in de Bijbel voorkomt is bij Abraham, in Genesis 15 vers 6. Maar dat is het Hebreeuwse woord aman. Wij kennen dat als amen. 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 Maar een woord wat daar sterk aan verwant is, dezelfde oorsprong heeft, dezelfde stam heeft, dat is het woordje emet. En dat is waarheid. Want we zouden niet slechts geloven in woord, maar we zouden slechts geloven in de waarheid. Nou, en dat is per definitie wat er uit de mond van God voortkomt. Want God is waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Romeinen 3. Daarin zouden we geloven. En slechts daarin zouden we geloven en daarop zouden we vertrouwen. En dan blijkt dat dat woord zich bevestigt. Door er gewoon op te gaan staan. En als je er niet op gaat staan, zal het woord zich ook niet bevestigen. Simpel. Dus je kunt niet anders doen dan slechts geloven, vertrouwen erop. Ja, dat mag je uitproberen, maar ja, dat is de enige manier waarop het werkt. Maar als het werkt, dan is het een kracht tot zaligheid. Dan is het een kracht die groter is dan alle krachten in de wereld. Nou, en dan worden er vervolgens voorbeelden van genoemd hoe dat geloof vervolgens uitwerkte in de geschiedenis. En in personen in de geschiedenis. Nou ja, dat zou je dan vervolgens moeten onderzoeken. En als je dat doet, dan blijkt dat al die geschiedenissen die hier genoemd worden, dat dat niet het bewijs in zichzelf is, maar waar die geschiedenis van spreekt, dat levert het bewijs van de geschiedenis en de waarheid van het woord van God. Als je me nog kunt volgen. Want ook deze dingen die aangehaald worden, zijn slechts weer plaatjes van dingen die in de geschiedenis uitgewerkt worden. De geschiedenis van Jacob, de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn, enzovoort. Nou, en dat is eigenlijk de sleutel. En dan blijkt dat, als je gewoon om je heen kijkt, Als het licht aan is in ieder geval, dan zie je het gewoon. Ja, kan er ook niks van maken. Maar dat is wat het is. En dat vereist inderdaad geloof in het woord van God en het onderzoeken. En dan blijkt dat het uitwerkt, dat het licht is. En als je dan kijkt, dan zie je. Nou, en de Heer Jezus Christus, die wordt dan in Hebreeën 12 vers 1 als de uitermate, als de uiterste gelovige genoemd. Hè. Ik ga dat niet aanhalen. Ik hou juist Hebreeën 1 vers 1 aan. Want dat geloof van hem, die trouw van hem, dat heeft ertoe geleid inderdaad. Dat hij degene is die nu spreekt in vers 1. Maar ook dat hij door God is aangesteld tot erfgenaam van alles. Want de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus komt over alle tot alle. Maar het heeft er in de eerste plaats toe geleid dat hij is aangesteld tot erfgenaam van alles. Dat hij zelf verhoogd is. Nadat hij zich vernederd heeft. Nou. En over hem staat er ook in vers 3 dat hij het afschijnsel is van de heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is het licht. Hij drukt dat licht uit. Voor zover God kenbaar is, is het door de Heer Jezus Christus in zijn huidige verheerlijkte positie. En dat licht zou afstralen op ons. Daar komt ons geloof dan vervolgens om de hoek kijken. En hij draagt alle dingen door het woord zijnde kracht, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. En sindsdien is hij gezeten aan de rechterhand der majesteits in de hoogste hemel. En heeft hij een uitnemende, voortreffelijke positie. Dat is het geloof van Jezus Christus. Wat uitwerkte. En dat geloof zou vervolgens ook uitwerken in ons. Nou, en er staat dat hij nog steeds trouw is, want als ik in Hebreeën 2 lees over de Heer Jezus Christus, dan staat er in vers 17 dat hij in alles de broederen gelijk moest worden. Staat niet gewoon maar mensen, hè, maar de broederen. Omdat het met gelovigen verwant wordt wie hij nu is. Hij moest in alles de broederen gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw, een gelovig hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening. En hij is nu onze verzoening. Hij is een getrouw en barmhartig, een gelovig hoge priester. En wij zouden dus nu tot hem naderen. Wij zouden volgens Hebreeën 3 vers 1 op hem zien. Op hem aanmerken staat er. En dan ben je niet ver weg in de hemel. Nee, als het goed is, is hij ons leven. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, zegt hetzelfde hoofdstuk 2. Wij zien hem nu als het goed is. En dat is door geloof, door dat licht, dat geestelijke licht van het woord van God dat tot ons komt. Door het evangelie. Nou ja, dit staat centraal in alle brieven, dus ik ga afsluiten. Ik sluit af met Efeze. En weer terug naar Efeze, maar nu naar hoofdstuk 2. En de Efezebrief begint ermee met te zeggen hoe sterk onze positie verankerd is in Christus. Want nogmaals, niet ons geloof, niet onze daden, niet ons leventje staat centraal, maar Christus. En dus begint Paulus met te zeggen dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. Alles wat wij hebben, hebben wij van hem. Nou, en toen zei er een grapje als, ja, ik heb er toch zelf voor gewerkt, hè? Die jas en die trui, of dat eten, waarom zou ik hem danken? Maar dat is een uitbeelding van geloof. Dat je hem in alles dankt, als degene die boven alles staat. Nou, wij hebben alles van hem ontvangen, in hem. En heel hoofdstuk 1 is eigenlijk een bloemlezing van dingen waarin staat dat wij in hem zijn. Ik heb het wel vaker aangehaald, maar het begint al in met die zegening. Hè? In de hemel, in Christus, vers 3. In hem, uitverkoren, vers 4. In hem. In vers 6 zijn we begenadigd in de geliefde. In vers 10 wordt alles tot één vergaderd in Christus. In hem, vers 11, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Vers 13, in Christus zijn wij nadat wij het woord der waarheid, het evangelie, uw zaligheid gehoord hebben. In hem. Alles leidt naar Christus. In hem. En ook, als ik dan doorga in hoofdstuk 2, dan blijkt dat wij in Christus zijn en dus met hem opgewekt zijn, vers 6, en medegezet zijn in de hemel in Christus Jezus. Dat is dus niet door ons, maar dat is door wie hij is. En omdat wij ons identificeren met Christus, zijn wij in hem en dus ook medegezet in de hemel in Christus Jezus. Ja, maar broeder, dat zie ik niet, dat voel ik niet, dat ruik ik niet. Nee, ik ook niet. Maar het staat hier wel. En wij zouden dus moeten leren wat de hemel is. Ik zie de Heer ook niet. En toch zegt de Hebreeënbrief, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We zouden moeten leren te zien met onze geestelijke ogen. Met wie wij in Christus nu geworden zijn. En hoe dat er uiteindelijk uitziet, dat is iets van latere zorg. Ik denk dat het geen zorg is, maar dat wordt later openbaar. Dat is nog niet openbaar zoals de Heer nog niet openbaar is, zoals het woord in de wereld ook niet openbaar is. Maar straks zal de hemel zich openvouwen en zal alles zichtbaar worden. En zal heel de mensheid zien, nou ja, wat ze gemist hebben. Nou, we zouden dus leren zien met onze geestelijke ogen. En dan blijkt dat de realiteit is, want de geestelijke wereld is de realiteit ten opzichte van deze tijdelijke aardse zienlijke dingen, dat wij in de hemel gezet zijn met Christus. En dat is een fijn gegeven, als je dat eenmaal beseft. En daar is ook nog wat te doen, dus dat is ook fijn. Maar het is niet zomaar, want vers 6 is eigenlijk een inleiding. Wij zijn gezet in de hemel in Christus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. In de toekomende eeuwen, dat is in ieder geval sinds de opstanding van Christus. De uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Hier staat in de eerste plaats niet dat wij een samengeraapt zootje zijn van zondaren die nu een betoning van Gods genade zijn in de hemel. Moet je dat pakje ellende daar nou zien? Het is genade dat hij daar nu zit. Nee, wat hier in de eerste plaats staat is dat wij niet zomaar in de hemel gezet zijn, maar dat daar een reden voor is, namelijk dat wij een priesterlijk volk zijn onder het nieuwe verbond en dus een priesterlijke bediening hebben, zoals het Joodse volk dat op aarde had, of het volk Israël. Ik zoek het weer. Het volk Israël op aarde. Hebben wij die priesterlijke bediening nu in de hemel. En daarom zijn wij gezet in de hemel, zodat wij kunnen dienen. En dat heet genade. Dat is namelijk onder het nieuwe verbond. Daarom zijn wij gezet in de hemel. Tot een betoning van zijn genade. Het priesterlijke volk wordt verzameld. En dat is door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En dan staat er in vers 8, want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. En let op, het is Gods gave dat gij zalig geworden zijt. En dat gij in de hemel gezet zijt en die bediening hebt ontvangen. Dat is Gods gave. En dat is door het geloof. Niet uit de werken, vers 9, opdat niemand roemen. Maar nu weten we wiens geloof. Degene namelijk die als eerste in de hemel gezet is. Die op de troon zit. Door zijn geloof. Nou, want in vers 13 stond dat wel wedergeboren waren. Ik bedoel, daar gaat het verder niet om. Dit gaat over gelovigen die vervolgens een bediening krijgen door zijn geloof, door zijn trouw. Het is veel meer dan alleen maar gered worden. Het is het zalig worden daarna waarover gesproken wordt. Het staat er wat merkwaardig. Gij zijt zalig geworden. Omdat als er gesproken wordt over de geboorte van een kind, dan denken wij aan een babytje. Maar als je in de Jacobusbrief leest over de geboorte, dan is het de vader die de zoon baart. Dat is het hele proces van geboren worden en opgroeien. Nou, en dat gaat over ons als gelovigen nu, die wedergeboren zijn. En we zouden leven uit zijn geloof. En dus niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En dan wandel je misschien met je voetjes hier op deze aarde. Maar volgens de Efezebrief wandelen wij hier in de hemel. In de goede werken die God heeft voorbereid. en zouden we wandelen in de werken die voortkomen uit zijn geloof. Uit zijn plan, uit zijn woord, uit zijn licht. En nu sluit ik echt af, want als je dan in Efeze 4 komt en je leest over de wandel die de gelovige heeft. In Efeze 4 vers 1. Ik hoop dat je die brief een beetje kent. Daar staat dan. Zo bid ik dan, de gevangenen in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Volgens Hebreeën 3 vers 1 een hemelse roeping. Geroepen tot zoonschap. Dat we die wandel zouden hebben met alle ootmoedigheid, zeg maar nederigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. Dat zijn kenmerken van geloof. Verdragende elkander in liefde. Dat hoort er ook nog eens bij. Als je weet wie je bent, dan kun je ook wat dragen als je weet waarheen men onderweg is. Toch? Draagt dat makkelijker. Dat is allemaal voor het goede doel dan. Ja. En dan u benaarstigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Het verbond des vredes, het nieuwe verbond. Je moet weten wie je bent nogmaals. Want het is één lichaam, het is één geest. En we weten nu wiens lichaam en wiens geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. We hebben één toekomstverwachting en dat is dezelfde toekomstverwachting als Christus heeft. Dat wordt ook in Efeze 1 uiteengezet. En we hebben één Heere en één geloof. Hé, wiens geloof? Kijk, en dat zou, daar zouden we ons toe zetten, dat we dat geloof leren kennen. Eén geloof en één doop, namelijk in Christus. Maar het is het geloof van de Heer Jezus Christus, wat ons geloof zou zijn. En daarom moeten we onze Heer leren kennen. We hebben één God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen. Nou, laten we deze woorden vervolgens een beetje bezinken. En ja, dan zal blijken dat er niks anders is voor ons dan alleen maar onze Heer leren kennen. En zoals Paulus dat zo mooi zegt, de kracht van zijn opstanding. En wat er dan uitkomt, ja, dat is niet meer onze eer of ons intellect of wat wij allemaal bij elkaar rapen, maar slechts zijn kracht, zijn woord, zijn heerlijkheid enzovoort. En dat is genade als we daar deel aan krijgen. Daar kun je verder niks aan doen. Gewoon ontvangen. Laten we de Heer danken. Trouwe God en Vader. Dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Dat woord waar van het begin al gesproken wordt over licht dat schijnt in de duisternis. Waarvan later gezegd wordt dat dat licht in onze van nature duistere harten mocht schijnen, opdat we verlicht zouden worden. Dat licht waar we op kunnen vertrouwen, omdat dat schijnt in de duisternis, waardoor we zien wie we van nature waren, maar sterker nog wie wij nu in u geworden zijn. Dank u wel dat dat licht als een baken mag schijnen, opdat we een weg mogen gaan zien, die weg leidt tot u. Dank u wel dat u ons bent voorgegaan en dat u die weg bekend hebt gemaakt en dat u die weg nog steeds bekend maakt. Omdat u degene bent die centraal staat. Omdat u de borg en middelaar bent. Omdat u onze hoge priester bent. Omdat u trouw en barmhartig bent. Dank u wel dat we in vrijmoedigheid tot u mogen naderen. Dat we mogen weten dat er geen andere weg is dan slechts tot u te naderen. En dat u dan een werk aan ons doet. Dat u tot uw doel komt in ons. Dank u wel dat we zo mogen weten dat we slechts gevuld mogen worden met uw woord. Dat dat genade is, maar dat dat niet zomaar iets is, maar dat dat leidt tot eer en heerlijkheid. Dank u wel dat we ons mogen openstellen voor uw woord, zodat u uw werk doet. Dat u zou met een ieder van ons zijn, want dit woord is veel sterker dan de omstandigheden waarin wij verkeren. Dat u daarom met ons zijn, als we in moeilijke omstandigheden zijn, als we het niet helemaal zien. Wilt u met uw woord daarin werken en zoals u beloofd heeft, dat de verzoeking niet te zwaar zal zijn, maar dat u de uitkomst ook zult bieden. Dat we nu mogen weten dat dat slechts door uw woord is en dat we daarop acht mogen geven. Dank u wel dat we daarmee ook mogen uitzien naar uw wederkomst, die niet lang op zich zal laten wachten. Dat we mogen weten dat we... Dat er nog veel staat te gebeuren in deze wereld, maar dat wij daarin ook betrokken zullen zijn. En dat we nu bekwaam en geschikt worden gemaakt voor dat werk wat nog te doen zal zijn. Zullen we ons en ieder bekrachtigen om te gaan staan daarin. En uit te zien naar wat nog komen gaat. Dank u wel, Heer, voor die genade en alles wat nog rest. Amen.